Goedemorgen. Wat een leuke opstelling zo. Dat is wel mooi overzichtelijk. Wat heerlijk dat we de afgelopen 24 uur in dit huis achter elkaar aanbidding hebben gehad. Eigenlijk langer, want we gaan nu ook gewoon door. En wat heerlijk dat we een hele week, 24 uur per dag, dit huis ook open mogen hebben om te bidden, om voorbeden te doen, om te danken, om God te loven, te prijzen. En het is eigenlijk een beetje jammer, vind ik persoonlijk, dat we dat zo af en toe eens moeten organiseren. Omdat ik geloof dat God van ons vraagt om eigenlijk constant zo met hem in verbinding te staan, dat we hem loven, dat we hem prijzen, dat we hem aanbidden, dat we tot hem bidden, dat we tot hem naderen. En iets daarvan wordt al zichtbaar, dat zei Peter al, in de hemel, daar is eigenlijk constant aanbidding. En natuurlijk moeten we de dingen doen op aarde, we moeten werken, we hebben ons gezin, we hebben de drukte van alle dag, maar tegelijkertijd gaat het niet alleen maar om het zingen van liederen, maar is je leven ook een loflied voor God? Is je leven aanbidding? Zijn de dingen die je doet, die je zegt, die je denkt, zijn dat dingen die God eren of zijn het dingen die misschien God zelfs wel onteren? Dat zijn vragen die je jezelf mag stellen, die ik ook mezelf moet stellen. En vandaag wil ik het gaan hebben over aanbidden en over bidden. Over die twee stukken als het ware in één. Mijn focus zal iets meer liggen op aanbidding. Maar verder gebed, daar zullen we dezelfde principes in ontdekken. Maar ik wil beginnen met het lezen uit Openbaring 5. En Openbaring 5, dat is een stuk waarin Johannes, de apostel Johannes, op Patmos is, in ballingschap. Hij heeft een ontmoeting gehad met de opgestaande Heer Jezus. Hij mag een aantal brieven schrijven aan de gemeenten in Klein-Azië, waar we onder andere net al een kaartje van zagen. En in die brieven zet de Heer Jezus neer wat hij vindt van die diverse gemeenten, aan mooie dingen, maar ook dingen, nou ja, waar we best weer naar terug mogen keren. En daarna krijgt Johannes de mogelijkheid om als het ware mee te gaan met een visioen, een deur te zien, en die deur gaat open en hij ziet in de hemel wat daar te zien is. En in de eerste plaats zegt hij dat er een troon in de hemel staat en dat er iemand op die troon zit. En dan ziet hij nog vier dieren, die beschrijft hij daar. En die vier dieren, die zijn constant, ze hadden geen rust, ze zeiden dag en nacht heilig. Heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En dan staat er daarna in hoofdstuk 5 het volgende. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was om de boekrol te openen, te lezen en in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens, zeven ogen. En dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en ze zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde het geluid van vele engelen rondom de troon en van de vier dieren en van de ouderlingen. Hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Elke keer weer, als ik deze hoofdstukken lees, hoofdstuk 4 en 5, dan raak ik zo onder de indruk van wat er in de hemel is te zien. Wat er in de hemel gebeurt. Hoe God daar is, die zit op de troon en hoe de Heer Jezus, de leeuw uit de stam van Juda daar is, maar dan in gedaante als een lam dat staat en dat geslacht is. En dan al de lofprijzing en de aanbidding die daar omheen plaatsvindt. Het is heel indrukwekkend wat daar gebeurt. En dat we mogen weten dat God dezelfde is tot in eeuwigheid. Dat hij degene is die aanbeden wil worden, die als het ware leeft in zijn koninkrijk, daar waar al dit allemaal gebeurt en waar een cultuur van lofprijzing en aanbidding is. Het is een cultuur van aanbidding. En ik geloof dat wat God heeft bedoeld voor de hemel, dat God dat ook voor zijn kinderen op aarde al zo heeft bedoeld, dat wij een cultuur van aanbidding en van lofprijzing mogen hebben, gewoon in ons midden zoals we hier zijn, maar ook thuis op de plaatsen waar jij bent, hoe jij de dingen mag doen en wat je mag doen. Dat datgene wat in de hemel gebeurt, dat door de Heilige Geest als het ware al zichtbaar wordt in zonen en dochters van de Allerhoogste God. We hebben het toch gezongen, I'm a child of God, je bent een kind van God. Nou, hoe leeft dan een kind van God? Hoe leven wij dan met elkaar voor die God waarin de hemel klinkt heilig, 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 holy, holy, holy. Het woord aanbidding wordt veel gebruikt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Alleen niet altijd met het woord aanbidding. Het Hebreeuwse woord voor aanbidding wat wordt gebruikt, dat betekent een aantal dingen. Het betekent neerbuigen. Het betekent jezelf ter aarde werpen. Het betekent jezelf verlagen ten opzichte van God. En sommigen verlagen zich ook ten opzichte van een afgod. Maar het betekent ook je verlagen, je nederig maken ten opzichte van een koning of een koningin. Of van iemand die boven je gesteld is. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt in verschillende momenten. Als wij dus lezen over ze wierpen zich neer voor het aangezicht van de Heer, dan staat er het woord wat ook aanbidding betekent. Ze aanbaden hem. In het Nieuwe Testament is ook een woord wat daar wordt gebruikt. En dat betekent zoveel als neerbuigen, net als het Oude Testament. Maar het betekent ook wat in het Grieks meer bekend was, in adoratie, in eerbied, iemand de voeten kussen. Dat kennen wij in onze gebruiken niet, maar in die tijd deed men dat. Men viel op de grond en men wilde als het ware de voeten kussen van iemand. In het Oude Testament wordt het gebruikt en in het Nieuwe Testament. Een voorbeeld in het Oude Testament, Abraham wordt geroepen om zijn zoon te gaan offeren in het land Moria, de berg Moria. En dan gaat hij met twee knechten op pad en dan komen ze bij die berg Moria en ze willen naar boven gaan. En dan zegt Abraham tegen die knechten, blijf jullie hier maar wachten. Ik en mijn zoon, wij gaan naar boven. En als wij, en dan staat er letterlijk in onze vertaling, in deze vertaling staat, als wij ons dan hebben neergeworpen, dan komen we weer terug. Eigenlijk staat er, als we hebben aanbeden boven op de berg, dan komen we weer terug. Waarom ging Abraham daar naartoe? Omdat God hem daar had ontboden en dat God had gezegd, ik zal daar zijn. Mozes kende hetzelfde. Mozes was op plaatsen waar God zei, ik zal daar zijn. En dan werpt Mozes zich neer. Als de grond heilig is bijvoorbeeld. Of als hij geroepen wordt naar een berg toe, dan is hij daar. Op een van die bergen, de berg Horeb, kreeg Mozes een beeld te zien van de tabernakel. En God zei tegen Mozes, ik wil dat jij een tabernakel maakt, een tent van samenkomst. Zoals je hier ziet, zo moet het ook op aarde zijn. Precies zoals je het ziet hier, moet het daar zijn. Met de materialen, met de vormen, met de afmetingen, alles. En alle voorwerpen die zichtbaar waren in dat visioen in de hemel, dat moet ook op aarde zichtbaar zijn. En zo liet Mozes de tabernakel maken. De tabernakel met de voorhof, met daar dan een tent waar het begon met het heilige heette dat. En dan was daarachter, achter het voorhangsel, was het heilige der heiligen. En hij moest een aantal dingen neerzetten. In de voorhof, daar stond het brandofferaltaar. Het altaar waar de offers werden gebracht uit dankbaarheid, maar ook om zonde te belijden en vergeving te vragen. En er was een koperen wasvat waar spiegeltjes in zaten die door de vrouwen waren geschonken, zodat de priesters die hadden geofferd zichzelf konden zien in die spiegeltjes. En als ze nog vuil zagen van het bloed en dergelijke van het offeren, dan konden ze dat schoonmaken met het water. En dan gingen ze door naar binnen en dan kwamen ze in het heilige. En in het heilige, daar stond aan de rechterkant, daar stond de tafel met de toonbroden. En daartegenover de zevenarmige kandelaar, de menorah. En als je recht vooruit kijkt, dan was daar dat grote voorhangsel. En voor dat voorhangsel, daar was het reukofferaltaar. Waar een geur aan God werd aangeboden. En als hij dan daarachter zou komen, achter dat voorhangsel, dan is daar de ark van het verbond met de gouden verzoendeksel, waar twee gerubsen op zijn gemaakt die met de vleugels naar elkaar toe zouden zijn. En God had gezegd, en daar zal ik wonen. Daar zal ik wonen. Op die plaats, in het heilige der heiligen. Op die plek, te midden van mijn volk, zal ik zijn. En later. En elke keer als ze optrokken, dan ging de tabernakel, werd weer afgebroken, werd meegenomen. De ark van het verbond werd gedragen. En zo gingen ze naar een volgende plaats, totdat God, die in een wolk of een vuurkolom voor hen uitging, stil bleef staan. En daar moest dan weer opnieuw alles opgezet worden. En zo ging het door. Mozes, dat beschrijft Exodus hoofdstuk 33 zo prachtig, Mozes die de tent van de samenkomst op een gegeven moment buiten het kamp had geplaatst. Omdat het volk had gezondigd tegen God door een gouden kalf te gaan maken en die te gaan aanbidden, omdat dat God was. Buiten het kamp was de tent van de samenkomst. En elke keer als Mozes daar naartoe ging, dan zag het volk dat en ging staan. En als Mozes dan de tent van de samenkomst binnenging, dan daalde God in een wolkkolom neer en bleef voor de ingang van de tent staan. En heel het volk boog zich neer ter aarde. Aanbad op dat moment God. Uit eerbied en respect. En God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een vriend spreekt met een vriend, staat er dan. Dat betekent, God zelf sprak met Mozes. Vanuit de wolk sprak hij met Mozes en Mozes sprak met God. Hij zag God niet, maar hij sprak met hem die in de wolk was. Later toen werd de plaats waar de tabernakel werd vastgezet. Dat was de vaste plaats. En we lezen bijvoorbeeld in het Oude Testament dat mensen daar naartoe gingen, zeker één keer per jaar. En dan staat er om daar te aanbidden, om te offeren en om te bidden samen daar bij God. Een voorbeeld daarvan kunnen we lezen in 1 Samuel hoofdstuk 1. Daar lezen we dat Elkana naar Silo ging om zich te buigen voor de Heere, staat er dan. Te buigen voor de Heere, om hem te aanbidden. Hij ging naar de plaats waar God was om daar te aanbidden. God wilde dat hij daar kwam. Later zien we ook dat zijn vrouw Hanna, die geen kinderen kon krijgen, daar was en daar een gebed bad voor de Heere. En uitsprak, Heere, als u mij een zoon geeft, dan zal ik die zoon weer aan u teruggeven in uw dienst. Zo gebeurde het. Later In de tijd van Salomo werd in Jeruzalem een tempel gebouwd. De tempel die de plaats in ging nemen van de tabernakel. Prachtig gebouw. Met dezelfde indeling, dezelfde attributen. De poorten, de voorhof binnen, het heilige in en het heilige der heiligen. En we lezen zo prachtig dat toen die bouw af was en Salomo een gebed bad, dan staat er dat een wolk van de heerlijkheid van God het gebouw, de tempel, vulde. Zodanig dat de priesters niet eens meer konden blijven staan op hun benen. Zo krachtig was de aanwezigheid van God op dat moment. God liet zien dat hij te midden van zijn volk woonde. God had regels gegeven hoe om te gaan met zijn aanwezigheid daar. En God had één ding gewild. Ik wil dat mijn volk, dat de mensen regelmatig naar mij toe komen. Naar de plaats waar ik ben. Om te aanbidden. Om in een relatie te leven. En dat is eigenlijk het centrale punt door alles heen. God is niet een God van ver af. God is een God van dichtbij. God wil wonen in het midden van zijn volk. God wil zijn waar zijn mensen zijn. En zijn mensen mogen zijn waar hij is. Dat is zijn uitnodiging. Elke keer weer door het Oude Testament heen. En de belofte was dat tot in eeuwigheid zo zal zijn. Als het volk maar zou luisteren naar wat God van hen vroeg. En als ze hem maar bleven aanbidden. En niet andere goden achterna liepen. Psalm 100 is een prachtige psalm. Die laat zien op welke manier mensen dan kwamen naar de tempel toe. Of naar de tabernakel toe. In Psalm 100, daar lezen we het volgende. Even opzoeken. Daar staat: juicht voor de Heere heel de aarde en dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang en weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk. En de schapen van zijn weide. Met andere woorden, weet wie God is en weet wie jij bent. Wij hebben niet onszelf gemaakt, God heeft ons gemaakt. Hij is onze God, hij is de Heere. En dan staat er in vers 4 en 5 het volgende. Ga zijn poorten binnen met lofoffer en zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. En zijn goede tierenheid, dat kan ook zijn liefde, goedheid, is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. In het Hebreeuws staat er eigenlijk het woordje toda. Dat betekent dank u wel dat we hem gaan bedanken. Ga de poorten binnen met een danklied, met een dankoffer. Zodat we God mogen danken om wie hij is, wat hij heeft gedaan en dat hij goed is. Binnen gaan met een dankoffer. En een danklied. En dan daarbinnen, als je dan daar bent met daar het brandofferaltaar en het koperen wasvat in de voorhof, daar mag je van blijdschap lofliederen zingen. Eigenlijk staat daar een woord wat ook wel met halal te maken heeft. Het woordje halleluja komt daar vandaan. Halal is eigenlijk heel uitbundig. Heel uitbundig God loven en prijzen. Dat is wat we daar doen. In die voorhof. En je ziet dat daarna, hoe dichter je gaat komen naar het heilige toe, hoe dichter je bij God komt. En als je dan door zou mogen lopen, en de meeste mensen mochten dat toen niet, de priesters mochten dat nog wel, die mochten doorlopen, het heilige binnen. En dan waren ze daar, dan stonden ze voor dat grote voorhangsel en ze wisten daarachter, daar is de heilige God. Zo heilig dat niemand daar mocht komen, behalve de hoge priester, één keer per jaar, met bloed van de bokjes. En daar mochten ze zijn. Rondom God. En hoe dichter je bij God kwam, hoe minder luid je werd. Hoe meer je stil werd. Hoe meer je ging aanbidden. Wij kennen een beetje in onze manier van opbouw van diensten. We zeggen altijd, we hebben geen liturgie en dat is officieel ook zo, maar vaak zie je toch wel eenzelfde ritme erin. Ook omdat mensen dat soms heel fijn vinden. Maar het begint vaak met een wat sneller lied. En dat snelle lied, als het goed is, gaan we als het ware zo de voorhof binnen, de poorten door, met een danklied. Danken om wie God is. En dan kom je binnen en dan mogen we liederen zingen die hem loven en prijzen. Dat mag uitbundig. Ik weet, we zijn niet allemaal zo uitbundig, maar het mag wel. En dan ga je als het ware dieper door en kom je meer in de aanwezigheid van God en mogen we gaan aanbidden. Dat zijn onze aanbiddingsliederen. Dat zijn de liederen die wat rustiger zijn, die juist heel dicht bij God kunnen komen. Dat is een beetje dezelfde opzet die we mogen hebben op die manier. Dat wij ook als het ware op die manier God mogen naderen zoals men dat al deed in het Oude Testament, in de tabernakel en in de tempel. In de tijd van de Heer Jezus was dat ook zo. In de tijd van de Heer Jezus waren die gebruiken die in het Oude Testament leven, waren ook daar. Inmiddels was er weer een andere tempel herbouwd en vernieuwd. Het heette toen de tempel van Herodes, nota bene. En in die tempel, daar geloofde God vandaar in het heilige, de heilige, daar is God, daar troont God. Het was zo belangrijk voor Joodse mensen om dat te weten. Het was zo belangrijk om te weten, er is één plaats waar we weten dat we God mogen aanbidden. En dan komt Jezus. En Jezus krijgt ontmoeting met verschillende mensen. En een van de mensen met wie hij een ontmoeting krijgt, is een Samaritaanse vrouw. Er staat zelfs dat hij moest door Samaria heen gaan. Dat is heel raar eigenlijk, want als je op de kaart zou kijken, dan is het niet logisch dat hij de weg door Samaria heen ging. Nee, er staat hij moest door Samaria heen gaan omdat de Heilige Geest hem leidde naar Samaria toe. En de Samaritanen waren niet mensen die nou echt in vrede leefden met hun broers en zussen van het Joodse volk en andersom. Dat was een beetje haat en nijd. Het was zelfs zo dat die twee hadden verschillende plekken om God te aanbidden. Er was een berg in Samaria en er was een berg, de berg in Jeruzalem, waar God werd aanbeden, waar de tempel stond. En dat stuk, dat zien we eigenlijk terugkomen als we Johannes 4 gaan lezen. Wanneer we Jezus zien in een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw die water komt halen. En Jezus zegt, geef mij ook wat te drinken. En dan zegt die vrouw, waarom vraagt u een Jood van mij een Samaritaanse vrouw nog wel? Twee minpunten in dat stuk, want een man hoort niet zomaar met een vrouw zo om te gaan. Zeker niet met een Samaritaanse vrouw. Waarom vraagt u dat aan mij? En dan zegt de Heer Jezus, als je wist wie dit aan je vroeg, dan mag je weten dat ik jou water zou kunnen geven, dat als je dat zou drinken, dan zou je nooit meer dorst krijgen. En dan gaat het over de bron waar ze zijn en de bron van Jacob. En dan op een bepaald moment zegt Jezus, roep uw man en kom dan weer terug. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. En Jezus zegt dan tegen haar, dat zeg je terecht, je hebt geen man. Want je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is jouw man niet. Er staat nergens bij dat hij veroordeelt hier. Er staat bij dat hij als het ware, men zou dat misschien in de gave van de geest, zou dat een woord van kennis gaan noemen. Hij zou een kennis hebben over de situatie van die vrouw op dit moment. En dan gaan we lezen vanaf vers 19. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zegt tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid, de redding is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Andere vertalingen zeggen, want zulke aanbidders zoekt God. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, de Christus, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreek. Het is zo belangrijk voor het Joodse volk om te weten dat er een plaats is waar God woont, waar God troont, waar hij is te midden van zijn volk. Elke keer weer gingen ze daar naartoe om te offeren, elke keer weer om te aanbidden, elke keer weer om te bidden. En zelfs voor de Samaritanen was dat belangrijk, alleen ze hadden op een eigen berg. En nu komt Jezus, een Jood, de Zoon van God, en die zegt, ja, het is belangrijk dat we aanbidden in Jeruzalem. En ja, jullie vinden het belangrijk hier, maar jullie weten niet wie je aanbidt en wat je aanbidt. Wij weten het, zegt hij, want wij Joden, wij kunnen het weten, want de redding komt uit de Joden. Maar, zegt hij, de tijd komt en is nu dat we God niet meer zullen aanbidden op een plaats, op een berg, maar dat we God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want God is geest. Zulke aanbidders zoekt God die hem aanbidden in geest en in waarheid. En wat betekent dat dan? Hem aanbidden in geest en in waarheid. Ik ben op een gegeven moment zelf een beetje erachter gekomen hoe dat moet zijn. Want er staat een tekst in de Bijbel die luidt, in Johannes 1, de wet is door Mozes gekomen, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. De wet is door Mozes gekomen, genade en waarheid door Jezus. Met andere woorden, het zijn twee die dingen tegenover elkaar staan. En ik begreep ook dat nooit, want ik snapte wel dat de wet en de werken van de wet doen en de genade waardoor je mag leven, waardoor je gerechtvaardigd bent uit geloof, die worden vaker tegenover elkaar gezet in de Bijbel. Dat zijn dingen die zo belangrijk zijn. Maar waarom wordt de waarheid tegenover de wet gezet? Paulus schrijft immers in Romeinen dat de wet goed is en heilig. Er staat dat de wet volmaakt is. Waarom is dan de wet door Mozes gekomen en de waarheid door Jezus? Dat komt omdat het grondwoord wat wij vertalen met waarheid, de objectieve waarheid van in dit glas zit water, dat is niet de enige vertaling die mogelijk is vanuit dat woord. Eigenlijk betekent het ook realiteit. Het betekent de realiteit. En als je dat dus invult in dat stuk, dan zegt eigenlijk dat gedeelte in Johannes, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de realiteit zijn in Jezus Christus gekomen. Met andere woorden, dat wat God heeft gegeven in de wet is een voorafschaduwing van alles wat nog komen zal in de realiteit waarin God woont, waarin Jezus woont. Zelfs de tabernakel en de tempel zijn een afschaduwing van datgene wat in de hemel is. Want dat moest Mozes namaken, weet je nog? Hij moest het namaken, het heiligdom in de hemel moest op aarde zo eruit zien. De realiteit is daar, de afspiegeling is hier. En dat is wat Jezus daarin leert, ook in dit gedeelte. Als hij zegt dat we hem, de Vader, zullen aanbidden in geest en in de realiteit waar hij woont. In die realiteit, in die geestelijke realiteit, want God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid, in de realiteit waarin hij is. De Heilige Geest neemt jou als het ware, jouw geest dan mee door Jezus, want hij is de weg en de waarheid en het leven. Je komt door hem tot de Vader en daar mag je hem aanbidden. Het is dus niet zo, zegt Jezus, dat wij God meer zullen aanbidden in een plaats ergens op aarde waar God zal zijn. Het is niet zo dat God dan op aarde zal zijn. Nee, God zal zijn in de hemel en jij mag door de geest ook een plek gaan innemen in de hemelse gewesten om daar te mogen zijn en daar te aanbidden. Dat betekent dus dat zolang wij hier zijn en wij zijn vervuld met de geest van God, dan mogen wij weten dat wij niet alleen maar hier leven en wandelen, maar dat we in de geest ook al in die andere realiteit mogen zijn waar de Vader is, waar Jezus is en waar de Heilige Geest ons in mee wil nemen, daar waar de engelen zijn, ook daar mogen we al aanbidden. Dat betekent als we hier komen, bijvoorbeeld zondag, zoals we dat nu gedaan hebben, of de afgelopen 24 uur, dan werd hier gezongen en gespeeld. En je kon dan gaan zitten en je kon dan als het ware gaan kijken naar, oké, hoe doen ze dat? Nou, dat is best wel mooi, een mooie aankleding ook en dat ziet er prachtig uit. Dat is allemaal belangrijk. Maar als je daarbij blijft hangen, dan nader je niet tot God in aanbidding. Dan ben je aan het letten op mensen en op aardse omstandigheden. Maar wat God wil, waar hij je toe uitnodigt, is om als het ware vanuit jouw aardse situatie, vanuit jouw aardse gedachten, vanuit jouw aardse beleving, vanuit de dingen die jou bezighouden, dat je je hart erop gaat zetten, dat je je ziel met daarin jouw denken en jouw gevoel en jouw wil, dat je dat gaat richten naar de geest en daarmee naar God. Zodat je niet langer meer leeft naar de dingen in de wereld, maar dat je bezig bent om te naderen tot God die geest is, om hem in de geest te ontmoeten en hem te aanbidden, te loven, te prijzen, omdat hij goed is, omdat hij trouw is, omdat hij God is. De enige, de eeuwige, de heilige en ja, de alomtegenwoordige. Natuurlijk ziet hij jou en kent hij jou. Maar jij mag hem ook leren kennen. In Jezus en door de Geest. Echte aanbidding tekent zich door niet meer vast te zitten aan de dingen op aarde, maar vanuit de plek die je mag innemen op aarde, je geest op te heffen en je ziel op te heffen naar God en als het ware bij hem te zijn. Wie zong er net mee, u bent eindeloos mooi? Wat betekent dat? Wat heb je gezongen toen? Wie? Hij is alles voor je. Ja. Nog meer? Hij is je steun en toeverlaat. Ja. Sanne? Je hebt hem uitgezocht, denk ik. Wat betekent het? Dus als Rens tegen jou zegt, je bent eindeloos mooi, dan betekent dat allemaal.
Ik hoop wel dat zijn
liefde
dan...
Ja, dat hoop je wel. Ja. Maar snap je, we gebruiken woorden waar wij dus onze eigen gedachtenwereld achter plaatsen. Dan moet je eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. De psalmisten wisten dit al. Ik begin te lezen in Psalm 45. In Psalm 45 lees ik een aantal versen. Dat zijn de zonen van Korach hadden dit gemaakt. En die beschrijven iets. Dat is zo mooi. Ik lees vanaf vers 7. Ja, die staat er dan niet, hè? Sorry. Ik lees dan vers 7. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en u haat goddeloosheid. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Ja, dit is een zinnetje, daar zou ik een hele preek over kunnen houden. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Er staat dat dit eigenlijk voor de koning is bedoeld. Het is een bruiloftslied voor de koning. Maar als je ziet wat hier staat, dan wordt die koning God genoemd. En dan zie je dat er profetisch al een heenwijzing zit naar Jezus zelf. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. En wanneer u uit de ivoren paleizen komt, waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. En dan staat er dit. Luister, dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dat betekent niet wis het uit je geheugen, maar het betekent blijf er niet aan vastzitten. Blijf er niet naar terugverlangen. Richt je vooruit. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw Heere is, buig u voor hem neer. Wat is een ander woord voor buig u voor hem neer? Aanbid hem. De koning zal verlangen naar jouw schoonheid. En omdat hij jouw Heer is, buig je dan voor hem neer en aanbid hem. Dus de koning, de vader of de zoon Jezus is koning, verlangt naar de schoonheid van zijn bruid, waar wij onderdeel van uit mogen maken. Hij verlangt naar de schoonheid van ons. Dat betekent gewoon heel gewoon dat hij ons mooi vindt en mooi maakt. We worden steeds mooier gemaakt totdat de dag komt dat Jezus weer zal komen om zijn bruid te halen. Nou, als je deze woorden nu vergelijkt, dat de koning verlangt naar onze schoonheid, en je leest dan wat er staat in Psalm 27, dat is een psalm van David. En David die schrijft in Psalm 27 vers 4 het volgende. Met al de dingen die omheen kunnen gebeuren, al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen, al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. En dan staat er dit, één ding heb ik van de Heere verlangd, en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Het woordje liefelijkheid betekent ook schoonheid. Het betekent ook liefde. Om de liefde, om de schoonheid. Wat David wil, dat is waar hij naar verlangt. Om al de dagen te zijn in het huis van de Heer, om daar de schoonheid van de Heer te mogen aanschouwen. En dat is heel breed. Dat gaat dan over liefde. Dat gaat over dat God alles is. Maar het mooie is, hij mag het aanschouwen. En hij leeft in een tijd dat God troonde achter dat voorhangsel in het heilige der heiligen, waar hij helemaal niet mocht komen. Dus hoe kun je de schoonheid van de Heer aanschouwen als je niet op mag komen? Nou, omdat God hem de Heilige Geest had gegeven. En in de geest mocht hij iets aanschouwen van de schoonheid van God daar. Terwijl de koning zelf verlangde naar de schoonheid van David. En er ontstaat een relatie tussen God en mens. Het is God die je uitnodigt in zijn nabijheid te komen, zodat jij iets kunt gaan aanschouwen van hem. Dat is niet op de plaats van de dankzegging. Dat is niet op de plaats van die uitbundige lofprijs. Dat is in de plaats waar je gaat aanbidden en waar je komt in de aanwezigheid van God en waar je alleen nog maar stiller en stiller wordt, totdat je hem ziet. En je kunt zeggen, u bent eindeloos mooi. Eindeloos mooi betekent, ik heb eigenlijk geen woorden om het op te schrijven. We proberen allemaal dan woorden te vinden over wat betekent dat. U bent zo mooi. U bent zo eindeloos mooi. En dan weet je dat je op een plaats bent waar je eigenlijk nooit meer weg wil gaan. Eigenlijk wil je altijd daar blijven. En weet je wat nou zo mooi is? Dat is dat Jezus zegt, weet je, dat kan ook. Ook in Johannes Evangelie, en ik heb dat nog niet doorgegeven, sorry. Maar ik lees het even voor. Johannes hoofdstuk 14. Ik vind het een van de duizelingwekkende teksten om dat te beseffen wat hier staat. Ik lees vers 21 van hoofdstuk 14. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het, zegt Jezus, die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem of haar zal de Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Hij gaat zich laten zien En dan staat er, Judas, die snapte dat niet zo. Die zei, Judas, niet de Iscariot, die zegt, Heer, hoe komt het dan dat u zichzelf aan ons wilt openbaren en niet aan de wereld? En dan zegt Jezus het volgende. Hij zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, als je van mij houdt, dan zul je mijn woord in acht nemen. Dan zul je doen wat ik zeg, wat ik vraag. En luister dan dit, en ik heb dit gewoon dik onderstreept. En mijn vader zal hem of haar lief hebben. En wij, de vader en ik, wij zullen naar hem toekomen, zegt Jezus. En bij hem of haar intrek nemen. Wij komen wonen bij jou. De Vader, de Almachtige God, Jezus, de Almachtige Zoon van God, komen bij jou en in jou wonen door de Heilige Geest. Als je doet wat God van je vraagt. Als je doet wat Jezus zegt. Daarom is het zo belangrijk om het woord te kennen. Het is zo belangrijk om Jezus te kennen. Het is zo belangrijk om de Vader te kennen. En het is ook belangrijk om de Heilige Geest te kennen. Want als je de Heilige Geest uitnodigt in jouw leven, hij komt en hij vult jou, dan zal hij daarin de liefde van God in jouw hart uitstorten. Maar hij zal de Vader en de Zoon als het ware in jouw geest binnenbrengen. En je hoeft niet meer te roepen en te schreeuwen om gehoord te worden door God. Maar je mag aanbidden. Je mag stil worden. Voor de God die troont in de hemel, maar die woont in jou. Dat is een wonder, moet je proberen te ontrafelen. De God die troont in de hemel, maar die woont in jou. Dat betekent dat in jouw hart een stukje van de hemel zichtbaar mag worden. Dat betekent dat in jouw hart een stukje van het koninkrijk van God zichtbaar mag worden. Dat betekent dat heel dicht bij jou deze dingen zo zijn. En als je dan daar bent, in de aanwezigheid van God, en je hebt aanbeden. Misschien ben je wel daar naartoe gegaan met in je hart allerlei zorgen. Misschien ben je wel naar God toegegaan met allerlei vragen. Misschien ben je wel naar God toegegaan met het idee van, Heer, het moet nou eens afgelopen zijn, ik wil nu eindelijk eens weten dat. Hoort u mij wel? Weet je, er was ooit een meisje op de televisie, dat is lang geleden. En dat meisje had een verstandelijke handicap. Zo wordt het dan gezegd. En er waren een aantal meer nog in dat huis. En de interviewer die er in het huis was, die vroeg aan de mensen daar van, weet je, als je nou een keer naar God toe kan gaan, als je naar God toe gaat, wat wil je hem dan zeggen of vragen? En er kwamen hele mooie dingen. Maar toen kwam dit meisje. En dit meisje, dat was even stil en ze zei, ik zou zo graag willen weten waarom ik ben zoals ik ben. Maar weet u, zegt ze, als ik eenmaal bij Jezus ben, dan is dat vast niet meer belangrijk. En dan denk ik, wie heeft er nu een verstandelijke handicap? We kunnen zoveel dingen met ons meedragen. En er staat een God en Vader die je uitnodigt om bij hem te komen. Hij heeft alles gegeven. Zijn Zoon aan het kruis. Zijn Geest in jou. En de Geest wil jou leiden en brengen in de plek waar hij leeft. In die geestelijke wereld waar de Geest, waar God die Geest is, woont en troont. Maar Jezus zei, het is niet alleen maar daar. Je zult niet alleen maar in ons zijn, in mij, maar wij zullen ook in jou zijn, op aarde. Dat betekent dat er een verbinding is tussen hemel en aarde. Dat betekent dat er altijd een plek is, waar jij ook bent, waar jij God mag aanbidden en kunt aanbidden. Niet altijd met liederen, met woorden van mooie muziek enzovoort. Nee, met jouw leven. Met jouw denken, met jouw woorden die je spreekt. De dingen die je zegt. Wat zeg je tegen de ander? Hoe praat je over anderen? Hoe praat je over God? Maar de vraag is niet alleen maar hoe praat je over God. Maar hoe spreek je met hem? Hij nodigt je uit. Hij nodigt ons allemaal uit. Om door de Heilige Geest, door het geloof in de Heer Jezus, bij hem te komen. Bij hem te zijn, nu al in de geest, straks tot in eeuwigheid voor altijd, zien zoals hij werkelijk is. Jezelf leren kennen zoals hij jou nu al kent. Maar ook jezelf leren zien zoals hij jou ziet in Jezus. Hij nodigt je uit. Niet meer per se naar een gebouw. Het is heerlijk om hier met elkaar te komen, maar je kunt ook op andere plekken hem aanbidden. Aanbid hem dan zo, op die plaats waar jij mag zijn. En kom in zijn aanwezigheid, kom als het ware in zijn vaderarmen, kom in de uitgestrekte armen van Jezus, die voor jou is gestorven aan het kruis, maar die ook is opgestaan. En neem deel aan dat mooie stuk aanbidding wat er in de hemel al plaatsvindt. En wij mogen dat doen. Aanbidden en bidden. Niet 24 uur. Niet een week. Nee, gewoon telkens maar weer. We mogen binnengaan in het hemelse heiligdom. Het heiligdom wat er als het ware uitziet zoals de tabernakel en de tempel zijn beschreven. We mogen gaan dankzij het bloed van de Heer Jezus dat ons schoongewassen heeft. We mogen gaan langs de tafel met de toonbroden. Dankzij hem die gezegd heeft, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. We mogen langs de zevenarmige kandelaar gaan. Dankzij hem die heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En we mogen gaan richting het voorhangsel waar het reukofferaltaar staat. Waar de gebeden omhoog worden gezonden. En dan het voorhangsel door, want het weg is vrij. Door het offer van Jezus is de voorhangsel weggescheurd. En de toegang is vrij en we mogen gaan tot de troon van de genade. We komen het heilige de heilige binnen, we knielen neer, we aanbidden. We aanbidden hem die alles voor ons heeft gedaan en die jou lief heeft. Die jouw schoonheid ziet. En wiens schoonheid jij ook mag zien door zijn geest. Dank u wel, Vader. Dat we dat mogen doen. Dat we uw heiligdom mogen binnenkomen. En het voorhangsel zelfs voorbij gaan. U bent zo goed. Halleluja. Amen.